Hey Samuel, hoofdstuk 16 wil ik graag de draad oppikken waar we de vorige maal gestopt zijn. Ik pik de draad op in vers 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem, David dus, te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest van Jahweh nu David aan. Vers 14. De geest van Jahweh was van Saul geweken. En een boze geest bij Jahweh vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de lier kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, zie toch voor mij uit naar een man die goed de lier kan bespelen, en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï, de Betlemiet, gezien, die op de lier kan spelen. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en Jahweh is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde dat David de lier nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. En nog een klein stukje uit Psalm 51, vers 10 tot 12. Psalm van David. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Zover het lezen van Gods woord. Het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, als we dit zo lezen, dat de indrukken die David heeft opgedaan, in de periode dat hij voor Saul op de lier speelde, dat hij hem zijn leven lang zijn bijgebleven. Ja, David, die maakte van heel dichtbij mee hoe Saul, nadat Jahweh zijn geest van hem had weggenomen, geestelijk en mentaal een wrak geworden is. David zijn snarenspel bracht geregeld op kritieke momenten enige verlichting en het voorkwam zo de volledige instorting van Saul, maar je moet je maar eens inbeelden dat je dit moet meemaken. Later, toen dat David zelf door overspel met Bathseba en de moord op Uria geestelijk in een diep dal terechtkwam, meende David dat dit ook hem kon overkomen wat Saul voordien meegemaakt had. En de gedachte alleen al deed hem sidderen en beven als een riet. Psalm 51, die we net gelezen hebben, heeft David geschreven in terugblik na zijn geestelijk herstel. En het laat ons toch iets proeven van die reële angst die bij David leefde. En ik geloof, broeder en zuster, dat wij er goed aan doen om net als David die gegronde vrees in onze harten te bewaren. Want de geest van God mag dan wel het zegel zijn van onze persoonlijke verbondenheid met de persoon van de Heer Jezus, een zegel dat weliswaar nooit verbroken kan worden. Toch betekent dit niet, vrienden, dat wij immuun zijn voor wat Saul overkwam. Ook wij kunnen na een tijd de geest van God bedroefd en weerstaan te hebben, Gods geest uitblussen in ons leven. En dan gaan wij ook onze vreugde, onze vrede, onze zielsrust en vrijmoedigheid in Christus kwijtraken met alle gevolgen van dien. Weet je, de geest van God als de meest kostbare gave die wij van God de Vader ontvangen hebben in de Heer Jezus. En zoals dat voor de waardevolste zaken geldt in dit leven, begin je pas de onschatbare waarde van zijn aanwezigheid te waarderen wanneer hij niet langer in uw leven merkbaar aanwezig is. Gelukkig kan ik hier niet uit ervaring spreken, maar ik herinner me levendig het getuigenis van een Schotse prediker, Duncan Campbell is zijn naam. En die man is actief betrokken geweest in wat algemeen beschouwd wordt als de laatste grote opwekking die hier in het Westen gebeurd is. Dus de vorige eeuw, eind jaren 40, begin jaren 50, in Schotland, de eilanden voor de kust. En die man was daarin betrokken. En in een van zijn getuigenissen vertelt hij hoe hij dit hier meemaakt, hoe de geest van God van hem weggenomen wordt. En ik moet zeggen dat het een van de dingen is die mij zeer bijgebleven is. Het is jaren terug dat ik zijn getuigenis gehoord heb. Maar er zijn niet zoveel dingen die mij bang maken in dit leven, maar ik kan u wel garanderen dat ik het niet gedroomd heb wat die man toen is overkomen. En het is niet mijn bedoeling vanmorgen om ook maar iemand bang te maken, maar ik veronderstel dat de meesten hier aanwezig over 5 minuten het nog niet eens voor mogelijk hielden dat een christen gelovige kan overkomen wat we hier vinden. Maar geloof me, niets is minder waar. En vooraleer we tot de tekst gaan komen vanmorgen, zou ik toch even die opmerkelijke ontwikkelingen die we hier in deze passage vinden in een ruimere context willen plaatsen met elkaar. Want ik denk dat je geen grote schriftgeleerde hoeft te zijn om te merken dat vers 13b, van die dag af greep de geest van Yahweh nu David aan, en vers 14 die erop volgt, de geest van Yahweh was van Saul geweken, dat dit een heel belangrijk scharnierpunt vormt in de verhalende geschiedenis van 1 Samuel. De tegenstelling tussen die beide mannen die de schrijver ons hier voorhoudt, is net als licht en duisternis. Het contrast, dat kan niet groter zijn. En vanaf dit definitieve kantelmoment vormt de weergave van Saul en zijn regering in de rest van het boek enkel nog het contrast en de achtergrond voor het opkomende koningschap van David, Gods gezalfde. En toch had Saul in nog 16 komende hoofdstukken een belangrijke rol uitoefenen en aanhoudend aan de macht blijven als koning. En dat is eigenlijk wel heel vreemd als je bedenkt dat de schrijver al een streep getrokken had onder Saul zijn koningschap 2 hoofdstukken voordien. In 2 Samuel 14, ik wil het nog even met u doornemen, vers 47. Dan lezen we, Saul nam het koningschap over Israël op zich en voerde oorlogen tegen alle hem omringende vijanden. Tegen Moab, tegen de Ammonieten, tegen Edom, tegen de koning van Soba en tegen de Filistijnen. Overal waar hij kwam behaalde hij de overwinning. Hij verrichtte krachtige daden. Hij versloeg Amalek en redde Israël uit de handen van de plunderaars. Dan vindt u een opsomming van zijn vrouw, kinderen en zijn ouders. En dan eindigt het met de woorden, al de dagen van Saul was er een zware strijd tegen de Filistijnen. Daarom verzamelde Saul alle helden en dappere mannen die hij zag om zich heen. Nu, u begrijpt als je dit leest dat dit een samenvattende vooruitblik is op Saul zijn regeringsperiode. Maar zo'n resume, dat is toch eerder iets wat je in terugblik verwacht nadat koning Saul overleden zou zijn. Denk maar aan de verhaalde kronieken van de koningen. Na Jozua is Saul de meest succesvolle aanvoerder van Gods volk die Israël tot dan toe gekend heeft. Je zou eigenlijk het kunnen samenvatten in de ene zin. Overal waar hij kwam, behaalde hij de overwinning. Maar daarmee is ook alles gezegd over koning Saul. Dit is samengevat het belangrijkste kenmerk van heel Saul zijn regeringsperiode. En hiermee, vrienden, wordt nogmaals bevestigd wat Samuel al in het vorige hoofdstuk had aangekondigd, 1 Samuel 13, vers 14. Want daar had hij gezegd, Yahweh heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht, en Yahweh heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat Yahweh u geboden had. Dat is 3 hoofdstukken voordat hij gezalfd wordt. Moet je nagaan. En dan komt natuurlijk de vraag bij ons op, hoe kan Saul tegelijk koning af zijn en toch aan de macht blijven? Nou, dat is toch vreemd. Wel, dat is wat de schrijver ons vanaf 1 Samuel 15 laat zien. Daar vinden we hoe dat Saul Jahwe verwerpt, door hem terug toe te keren. En Jahwe op zijn beurt, die verwerpt Saul zijn koningschap. En hij verleent hem niet langer zijn steun als koning. Oh, hij blijft wel als koning aan, maar Jahwe zal het zegel van het koningschap, zijn geest, wegnemen van Saul. En aan iemand anders geven. Want voor de tweede maal vinden we hier in hoofdstuk 15 dat Samuel Saul duidelijk maakt dat Jahwe al iemand anders bestemd heeft om koning over Israël te zijn. En dat is een onomkeerbaar besluit. In 15 vers 28. Jahwe heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven die beter is dan u. Dus u begrijpt, beste vrienden, dat op deze manier de schrijver hier de spanning aan het opdrijven is. Want wie is die komende koning dan? En daar geeft hij ons een antwoord op in de eerste helft van hoofdstuk 16, waar we de vorige maal over nagedacht hebben. David, een bescheiden herdersjongen, de kakkernest van Isaïe, is de man waar Jahwe zijn hart heeft opgezet. En let nu eens, vrienden, let nu eens op de ironie in de samenhang van dit hele hoofdstuk 16. David is Gods keuze. In vers 1 zegt Jahwe, ik heb voor mij een koning gezien onder Isaïs zonen. En dan stuurt hij Samuel uit om David te zalven. Maar in de tweede helft van dit hoofdstuk vinden we dat Saul zijn dienaren de opdracht geeft om uit te zien naar iemand die goed de lier kan bespelen, in vers 17. En er is dat een van Saul zijn dienaren die meteen op de voorgrond treedt en zegt dat hij al zo'n bekwame speler gezien heeft, in vers 18. En wie vindt er dan genade in de ogen van Saul? Naar wie gaat zijn hart uit en mag er bij hem in dienst treden? David, inderdaad. Dus voel je een beetje wat de schrijver hier ons aan het voorhouden is, door die twee gebeurtenissen, enerzijds heb je die zalving van David, anderzijds heb je die indienstreding van David bij Saul, wat dat hij wil bereiken door dat samen te brengen. Hij zegt eigenlijk als het ware tot ons, moet je nu eens zien, dit tart toch elke verbeelding, David is niet enkel de keuze van Jahwe, maar hij is ook nog eens de keuze van Saul. Dus we vinden eigenlijk hier achtereenvolgens de goddelijke uitverkiezing van David en dan de koninklijke verkiezing van David door Saul. En ik wil in dit verband toch even wijzen op het feit dat in de Bijbel de verhalende geschiedschrijvers wel eens vaker de chronologische opeenvolging van gebeurtenissen durven loslaten. En ze doen dat om onze aandacht heel specifiek op iets te richten. Ja, dat fenomeen kent u ook bij filmregisseurs. Ook zij gebruiken technieken als een terugblik, een flashback of een flashforward om ons heel bijzondere dingen te laten zien. En wel, zo maken de geschiedschrijvers ook gebruik van vergelijkbare schrijftechnieken om ons mee te nemen in hun verhaal. Natuurlijk, onder de leiding van de Heilige Geest, laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof dat deze geschiedenis daar een sprekend voorbeeld van is. Want ik ben van mening dat wat hier ons beschreven wordt in vers 14 tot 23, historisch gezien, pas na hoofdstuk 17 komt. Dus nadat David al Goliath verslagen heeft. Als goede bereers ga ik het u voorleggen. Maar ik wil eerst op een paar dingen wijzen. Ik hoor al geroezemoes. Kijk, David, op het moment van zijn zalving, en zo hebben we de vorige maal overdacht, wordt hij niet eens onder de volwassenen gerekend. Hij is nog een tiener, hij moet nog niet bij de grote mensen aan tafel zitten. Ze moesten hem van achter de schapen halen. En op dat moment heeft hij, is een schaapherder, heeft hij ook nog geen enkele militaire ervaring. Het is pas in hoofdstuk 17, en hoeveel tijd er tussen die hoofdstukken ligt, dat weten we helemaal niet, maar in hoofdstuk 17 vindt u dat David zijn drie oudere broers, die wel in het leger van Saul zijn, en gaat die gaan bezoeken. Maar David is op dat moment zelf nog steeds een jongen. En hij heeft nog steeds niet de leeftijd van een strijdbare man bereikt. Want dat is ook wat Saul opmerkt wanneer David bij hem wordt gebracht. In vers 33 van hoofdstuk 17. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar die Filistijn te gaan om hem met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Dus we zien heel duidelijk in 1 Samuel hoofdstuk 17 dat David nog steeds niet de normale leeftijd bereikt heeft om te kunnen dienen in het leger. Maar is het u opgevallen, vrienden, in hoofdstuk 16, vers 18, hoe dat die dienaar van Saul hem hier beschrijft? Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien, die op de lier kan spelen, tot daartoe kunnen we hem volgen, maar dan zegt hij, hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en Yahweh is met hem. Een dappere held, strijdbare man, waar haalt hij dat ineens vandaan? Dus begrijpt u wat ik wil duidelijk maken, vrienden? Historisch gezien past David perfect in dit plaatje, nadat hij zich bewezen heeft in de strijd, beter gezegd, met Goliath. Dan past hij perfect in dat plaatje, of niet? En we leren hier ook nog in vers 21 dat David, die alom geprezen wordt als een bekwame lierspeler, dat hij uiteindelijk in dienst genomen wordt door zo als wat? Als zijn wapendrager. Hoe moet je dat nu even verstaan? Want het is niet omdat je, net als Timo, op een gitaar kan spelen, dat je wapen in je hand kan houden en dat kan hanteren. Wel, dat is nu net wat de schrijver ons in het volgende hoofdstuk gaat tonen. Hij gaat het tonen hoe dat het mogelijk is dat iemand als David, die een schaapherder is, ongeoefend, zonder enige ervaring, toch zijn wapendrager van Saul is geworden. En dat is geweldig verbluffend hoe dat gebeurt. Ja, je kent al allemaal het verhaal, ik weet het. Hè? Je hebt het al zoveel keren gehoord. Maar toch heeft het nog veel verrassingen in petto. Maar dat is voor de volgende keer. Hè? Je weet, ik doe altijd aan klantenbinding. Nu om tot het tekstgedeelte van vanmorgen te komen. We hebben gelezen in vers 14. De geest van Yahweh was van Saul geweken en een boze geest bij Yahweh vandaan joeg hem angst aan. Van David hebben we gelezen in het vers voordien dat hij door de geest van God wordt aangegrepen, terwijl inderdaad de geest van Saul geweken is. Maar Saul die wordt opnieuw aangegrepen door een geest die van God gezonden is. Het is niet langer de heilige geest, maar een geest die angst over Saul brengt. Nu voordat we ingaan op de dieperliggende oorzaak en waarom dat de Heere dat met Saul ook doet, wil ik u toch even wel wijzen op het feit dat de uitdrukking boze geest, dat we daarbij niet meteen hoeven te denken aan een demon. Deze van God gezonden kwelgeest, ja, doet Saul geen goed. Hij brengt panische angsten over hem. Maar dat betekent niet automatisch, vrienden, dat dat een geest is van demonische oorsprong. Laat dat duidelijk zijn. De uitdrukking zelf geeft gewoon aan dat die geest kwade gevolgen heeft voor Saul. Niets meer en niets minder. Maar de vraag stelt zich natuurlijk, waarom laat Yahweh dit gebeuren en wat wil de Heer hiermee bereiken in Saul zijn leven? Misschien denkt u van, ach, waarom moet die man hier nog jaren afzien? Waarom moet hij nog jaren gekweld worden? Had de Heer hem niet beter meteen laten sterven door een ziekte of zo? Wel, laat mij duidelijk stellen, vrienden, dat onze God geen sadist is. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer, ondanks alles wat er gebeurd is, Saul wil terugwinnen. De Heer heeft geen behagen in een dood van een man als Saul. Maar dat het nu zover met Saul gekomen is, dat hij getormenteerd wordt door depressies, dat hij angstpsychoses kent en stilaan paranoïde aan het worden is, dat is wel het pijnlijk gevolg van zijn eigen zonde. Yahweh, die oordeelt hier namelijk Saul door middel van zijn eigen zonde. Saul die had meermaals op cruciale momenten in zijn leven er bewust voor gekozen om zich niet te laten leiden door Yahweh, maar door zijn angst. Waar hij bang voor was, dat bepaalde in die momenten de stappen dat hij ondernam. Hij hing daar regelrecht in tegen hetgeen dat de Heer van hem gevraagd had. Dat weerhield dat Saul niet om te handelen. En wat er hier gebeurt is dat, van Gods wegen nu, Saul eigenlijk verplicht wordt om die God te dienen, waar hij al heer zijn carrière als koning het meeste respect voor heeft betoond. En die God noemt angst. Lieve mensen, de Heer die kan ons overgeven in de macht van datgene waar wij het meest respect en ontzag voor hebben. Maar zoiets, dat overvalt u niet van vandaag op morgen, laat dat duidelijk zijn. Dus voordat u al uw billen dichtknijpt, dat overvalt u niet van vandaag op morgen, ook koning Saul niet. Want ik wil u eigenlijk heel kort meenemen naar het begin van zijn geschiedenis. Ja, zoals zoveel dingen in het leven begint het meestal heel onschuldig. En in zijn geval heeft het zelfs de schijnweg van nederigheid. Want Saul die wordt ook door Samuel gezalfd en hij wordt voorgesteld aan het volk van God te Mispa. Dat vindt u in 1 Samuel 10. En daar wordt Saul met het lot aangewezen. Maar wanneer het lot op Saul valt, dan is hij ineens ribbedibi. Je is verdwenen, je is weg. Ja, dat is ook een ironie en nog geen klein beetje. Want het volk zocht voor zichzelf een koning en ze moeten letterlijk naar hem op zoek gaan, maar ze vinden hem niet. U leest in vers 21, ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Toen raadpleegde zij Yahweh opnieuw, is die man wel hierheen gekomen? En Yahweh antwoordde, zie, hij heeft ze tussen de bagage verstopt. Saul, die is nog niet eens voorgesteld als koning, of hij verstopt zich al tussen de bagage. Nu, dat is niet meteen een prijzenswaardige daad te noemen, die mensen. Maar misschien, ja, misschien heeft de Saul hier nog wat krediet en denkt hij, ach, die arme man, hij voelt zichzelf zo onwaardig en helemaal niet opgewassen voor zo'n grote taak. Dat kan misschien wel zijn, vrienden, maar Saul was wel op dat moment al gezalfd tot koning. En Yahweh, die had hij wat vooraf ging, Saul al op verschillende manieren bevestigd dat hij wel degelijk met hem was. Weet je, de vrouwelijke rechter Deborah, in Richteren hoofdstuk 5, die vervloekt mannen die door God geroepen zijn om zijn volk te leiden en die de verantwoordelijkheid ontvluchten. Als God jou roept, dan moet er gehoorzaamd worden en eer je de God die jou geroepen heeft, door je verantwoordelijkheid op te nemen, in afhankelijkheid van hem. Vrees mag je daartoe niet weerhouden, maar moet juist de aanzet zijn tot volledige overgave aan de God die jou geroepen heeft. Maar uit vrees ontvlucht zal de verantwoordelijkheid meteen. En het zal niet bij die ene keer blijven, vrienden. Keer op keer laat hij zich leiden door zijn vrees. In het volgende hoofdstuk, of beter gezegd, ietsje verder in hoofdstuk 13, dan laat de profeet Samuel op zich wachten. En Saul die wordt een beetje nerveus, want zijn bescheiden legertje dat valt helemaal uiteen. En uit angst dat iedereen van hem wegloopt, besluit hij niet langer op Samuel te wachten, wat hem opgedragen was, maar brengt hij zelf het offer met alle gevolgen van dien. Samuel zegt tegen hem, wat hebt u gedaan? In vers 11. En toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan, en opdat u niet op de vastgestelde tijd kwam. Ah, hier heb je het. Hij zag de mensen van zich weglopen. En hij werd bang. Door angst gedreven. Omdat de mensen van hem weglopen, besluit Saul om Yahweh ongehoorzaam te zijn. En dat komt hem duur te staan, hè? Maar Saul die leert niets uit zijn fouten, want in het 14e hoofdstuk, dat valt hij opnieuw. Er is wederom een provocatie van de Filistijnen. En Saul, die doet helemaal niets. In tegenstelling tot zijn dappere zoon Jonathan, die met een leger van één man de strijd aanbindt. En Saul die blijft onder zijn boom zitten. Waarom? Wederom, uit angst. En in hoofdstuk 15 verliest hij definitief zijn koningschap, omdat hij wederom niet in gehoorzaamheid handelt, maar bezig is met zijn eigen programma uit te voeren. En als Samuel komt, dan had hij wederom zijn houding proberen goed te praten, en hij had excuses in roepen. Maar wanneer het te laat is, komt de waarheid boven water. En wat is de reden die Saul zelf opgeeft? 15 vers 24. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van Jehovah en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Ah, hier heb je het weer. Hier heb je het weer. Ik was bevreesd, het volk. En ik heb niet naar Gods stem, maar naar hun stem geluisterd. Van bij het begin, vrienden, zie je dat Saul keer op keer faalt om op Jehovah te vertrouwen en hem alleen te gehoorzamen. Om één reden. Angst en vrees. En God die gaat Saul hier nu oordelen door middel van zijn eigen zonde. Jehovah die geeft hem nu over in de macht van de God, waardoor hij zich al die tijd heeft laten leiden aan wie dat hij het hoogste respect gaf. En dat zijn zijn angsten. Ja, de Heer die kan ons overgeven in de macht van datgene waar wij het meeste respect en ontzag voor hebben. En dat is inderdaad beangstigend. En ik hoop dat je dat meeneemt. Want dat principe vind je heel vaak in de schrift terug. De Heer iemand oordeelt door zijn eigen zonde. En we mogen dat in de breedste zin van het woord zien. Want hoe vaak merk je niet dat mensen uit zijn, ik zeg maar iets, op zich is het niet verkeerd, maar ze willen carrière maken. Ze willen het hoogste bereiken, wat er in dit leven te bereiken is. En daar hebben ze alles voor over. Daar gaan ze alles voor opofferen. Een huwelijk, kinderen, noem maar op. En eens ze dan de top bereikt hebben, het is niet altijd zo, maar hoe vaak heb je niet gehoord van die of die, de leider van een heel groot bedrijf heeft zonder ene aanwijsbare reden ineens zelfmoord gepleegd. Vaak hoor je zoiets niet. Zou het niet kunnen dat de Heer, wie dat je ook bent, u aan uw eigen begeerte overgeeft? En dat hij u geeft wat uw hart verlangt, en dat vind ik het ergste, maar dat tegelijk ook uw ondergang wordt. Vaak horen we niet van mensen die verlangen om rijk te worden. En soms elke steen omdraaien om ook maar een middel en een methode te vinden om rijk te worden. En dat geeft de Heer uw rijkdom. Maar het wordt tegelijkertijd ook uw ondergang. Veel mensen zijn er niet die verlangen om de lotto te winnen. En dan hebben we er al niet gehoord die de lotto gewonnen hebben, die veel slechter af waren nadien. En die geen nagel meer hadden om aan hun hart te scharten, mooiste gezegd, nadat ze de lotto gewonnen hadden. Hè? Is er dan geen weg mee terug als God u aan uw zonde overheeft? Dat is een ander verhaal. Voor Saul was er altijd een weg terug. Daar ben ik 300% zeker van. Daar wil ik straks ook nog wel iets meer over zeggen. Er is altijd een weg terug. Maar als God u aan uw zonde overheeft en laat voelen welke harde Heer, welke harde God uw afgod is, want dat is het uiteindelijk. De Heer had u aan de lijve laten ondervinden hoe hard die afgod is dat jij verlangt te dienen. Wat een harde, ongenadige meester dat is. En er is altijd een weg terug. Hoe verder dat je erin gaat, hoe moeilijker dat je weg terug wordt. En dat zie je ook heel duidelijk bij Saul. Misschien zeg je, ach, Jos, is dat niet vreed en hardvochtig van Yahweh? Maar nee, ik denk het niet, mensen. Want we vinden hier dat Yahweh een geest stuurt van angst over Saul. Maar dat is niet bestendig. Die geest staat wel degelijk onder Gods controle. En het is niet bedoeld om Saul zijn leven kapot te maken, maar juist om hem te redden van een gewisse ondergang. Yahweh die wil Saul wakker schudden, door hem nu een keer te laten voelen wat dat het is om een leven te leiden zonder de ondersteuning van Gods geest. Wanneer hij nu overgelaten wordt en de speelbal wordt van zijn eigen angsten. En in dit oordeel voorziet God zelfs in David. Een man op wie de geest van God is, die voor verademing en voor verlichting zorgt in Saul zijn leven. En ik geloof, lieve vrienden, dat dat niet enkel is door zijn vaardig snarenspel. Want David is, zoals dat je allemaal weet, een zeer behaafde zanger en liedjeschrijver. En ik geloof met heel mijn hart dat David Saul in die bange momenten herinnerd heeft aan wie Yahweh is voor die hem ernstig zoeken en bij hem schuilen. Denk bijvoorbeeld aan een lied dat hij schrijft: hoe talrijk zijn mijn vijanden, Yahweh, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, hoe talrijk zijn zij die van mij denken, God zal hem niet redden. Toch bent u levenslang een schild om mij heen, mijn glorie, u heft mijn hoofd omhoog. Nauwelijks heb ik Yahweh aanroepen, of hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik geloof dat David Saul keer op keer herinnert aan Yahweh, die de hoorder is van de gebeden. Die hoort naar de gebeden van hen die roepen uit hun benauwdheid. Iedere keer was daar in die angsten van Saul een appel aan zijn hart door David, de man op wie de geest van God is. Maar David zijn muziektherapie kon Saul slechts tijdelijke verlichting brengen, zo lezen we ook hier. Maar de oplossing en de oorzaak voor zijn kwelling, dat lag bij koning Saul zelf. Saul, hij moest terug tot Yahweh komen. En we vinden dat hij zo vaker met de mond beleidt, dat hij gezondigd heeft en dat hij ongehoorzaam geweest is. Maar dat stopt het in mensen. Er is bij hem geen verlangen om verzoend te worden met God. Enkel een oppervlakkige zucht naar verademing. En Saul, die doet ons denken aan Judas. Ja, ook hij kwam tot de erkenning dat hij onschuldig bloed vergoten had nadat hij Jezus verraden had. Maar dat stopte het ook even voor hem. Saul en Judas, die kennen wel spijt om de gevolgen van hun daden, maar het komt nooit tot een radicale veroordeling van zichzelf in het licht van God. Ze komen nooit tot de erkenning dat Gods oordeel terecht is en rechtvaardig is over hen. Zover komen ze nooit niet. En ik wil het toch even dichterbij brengen, want er komen regelmatig mensen, zogenaamde zoekers, in de evangelische kerken, die om de blijde boodschap weinig geven. Maar wel de uitkomst van het evangelie beheren, namelijk innerlijke rust en vrede. Ja, ze vinden de onmiddellijke uitwerking die het evangelie heeft wel heel aantrekkelijk, maar ze houden niet van het hoofdpersonage die het evangelie verkondigt, Jezus Christus. Mensen zijn vaak meer geïnteresseerd in innerlijke gemoedsrust dan in waarachtige bekering en wedergeboorte. En het is mogelijk dat iemand onder de invloed van het evangelie, goed omringd door christenen, dat hij zich stukken beter gaat voelen zoals Saul ook tijdelijke verlichting kent, maar zonder de geest van God. Ik heb het al vaker gezegd, stokpaardje nummer 7, en ik herhaal het opnieuw. Mocht Saul of Judas onder tranen bewogen een oppervlakkige schuldbelijdenis doen en vele geloofsgemeenschappen de dag van vandaag, dan worden ze met open armen ontvangen. Een keer samen bidden en onder een stevige knuffel en klaar is Kees. En als ze niet kunnen bidden, is het ook geen probleem. Wij bidden voor hen. En ze moet enkel maar arm zijn. Het is klaar. Het is opgelost. Ja, zo vergevingsgezind zijn we wel, hè? Allee, in Gods plaats dan. Als het op verheving en belijdenis van zonde aankomt onder de Christen, is het een heel ander verhaal. Maar naar mensen die zoekende zijn, zijn we heel mild en gemakkelijk om in Gods plaats een absolutie te geven, hè? En als dat nog niet genoeg is, maar dan duwen ze nog een bijbeltekst of vier onder hun neus. Maar ze moeten het geloven, dit staat in de Bijbel. Hoe onzeker of hoe slecht dat ze zich ook voelen zonder de Heilige Geest. Ik weet niet, broeder en zuster, wat met u gesteld is, maar ikzelf, ik wil niet op mijn geweten hebben dat straks voor de rechterstoel van Christus iemand zegt: ja, maar Jos had mij nog zo gezegd dat ik me helemaal geen zorgen moest maken over mijn behoudenis. Hij had me zo op het hart gedrukt dat in de Bijbel stond en dat ik daar mijn vrede moest in vinden. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. En ik vraag me eigenlijk af waarom dat sommige evangelisten en gemeenteleiders die laatste dag blijkbaar niet vrezen. En je mag heel gemakkelijk de mensen geruststellen en maar absolutie uitdelen of dat ze Paulus zelf zijn. Ik ben daar heel bang voor. En daarom, vrienden, laten we ons bij de verkondiging van het evangelie niet toespitsen op verheving en op innerlijke rust. Zijn mensen op zoek naar innerlijke gemoedsrust? Of hongeren ze naar het ware leven en verlangen ze God te kennen? Dat is wel een wereld van verschil, hè? Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar innerlijke rust. En het is gelijk voor dat ze het moeten al. Ze gaan je alles beloven en alles doen wat hij vraagt. Daarom zoeken ze niet naar God, hè? Daarom zoeken ze niet naar God, hè, mensen? Nu als laatste wil ik eigenlijk toch wijzen op het feit, om terug te komen dat, tot David, dat hij nu als Gods gezalfde eigenlijk helemaal geen bedreiging vormt voor koning Saul. Nee, we vinden niet dat hij hem juist tot zegen is. En Saul is hier nota bene de eerste die David lief heeft. Ja, ik weet, het zal niet lang duren, of Saul zal David inderdaad naar het leven staan. Maar ik denk dat er hier wel een heel belangrijke les in ligt voor ons die ook geroepen zijn. De mensen rondom ons die gaan ons misschien niet meteen naar het leven staan. Maar het komt wel meer voor dat de gelovigen in deze wereld niet zo graag gezien zijn door de mensen. Dat komt wel meer voor. En de samenleving rondom ons mag dan wel ernstig aangetast zijn en gedoemd zijn om ten onder te gaan. Maar wij zijn wel in deze wereld geroepen, vrienden, als Jezus' discipelen om het zout van de wereld te zijn. En we kunnen de huidige wereld niet van de ondergang redden, dat weet ik ook wel. En we kunnen de wereld ook niet verbeteren. Maar we zijn niet geroepen om het antibioticum van de wereld te zijn, niet? We zijn geroepen om het zout van de wereld te zijn. En iedereen van ons die heeft zijn plicht om zijn zoutsteentje bij te dragen. Om het hier leefbaar te houden. En tot zegen te zijn. Verlangen we dat, mensen? Is dat elke dag uw verlangen als je opstaat? Dat je tot zegen mag zijn voor je omgeving waar je komt? Begeer je dat? Want dat is het wat het betekent om het zout van de wereld te zijn. Niet? In de kern van het woord. Tot zegen zijn voor anderen. Onze levenshouding, onze levensstijl kan door de Geest van God krachtig zijn dat het een invloed uitoefent, beter gezegd, op de levens van andere mensen. Hoe is dat bij u, vrienden? Oefenen wij invloed uit op anderen hun leven? Of zijn het de anderen die anderen invloed uitoefenen op ons? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Het hoeven geen grootse dingen te zijn, die mensen. Ik stuur je niet aan op grote dingen, want David die deed gewoon wat hij kon om Saul zijn leed te verzachten. Hij besefte maar al te goed dat hij Saul zijn probleem niet kon oplossen, maar hij zocht wel Saul trouw te dienen, hoe beperkt dat dat ook was. En Paulus die roept ons ook op in de schrift om, voor zover dat het van ons afhangt, goed te doen aan alle mensen, zegt hij, aan alle. Dat betekent ook de mensen die niet geloven en de mensen die volharden in een bedenkelijke levensstijl. Waarom? Omdat het ook mensen zijn die naar Gods beeld geschapen zijn en die als dusdanig het nodige respect verdienen. En bovenal, omdat wij belijden God lief te hebben, die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Broeders en zusters, ik wil eindigen met Psalm 51 opnieuw te lezen en er één versje bij te nemen. Vers 13. Schep mij een rein hart, God, zegt David, en ik hoop dat dat een gebed is van ons allen in deze morgen, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan, en nu komt het, zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen. En dan keren zondaars tot u terug. Is dat niet ons aller verlangen? Het is zoveel mensen op de dool rondom ons. Maar dat we zo door Gods geest gedreven en geleid mogen worden. In de vrede met God. Dat we voor andere mensen een licht mogen zijn, zoals we met de kinderen zongen vanmorgen. Dat is eigenlijk wat David hier bedoelt. Daar verlangt hij naar. Om andere mensen die ronddolen, een heenwijzer te zijn voor hen naar God toe. En ik hoop en ik bid, vrienden, dat ook ons verlangen is. Amen.